Nou, daar gaan we.
Nou, gooi die jingle er maar in dan.
Ik weet niet hoe het liedje gaat.
Heb je de afleveringen niet op een loopje staan?
Ik heb de afleveringen niet op een loopje staan. Dat vind ik nogal eigenpijperij.
Eigenpijperij?
Ik weet niet, er zijn heel veel mensen die vinden het niet prettig om naar hun eigen stem te luisteren.
Nee, nou ja, dat ken ik. En in dat kader... Dit is de jingle van Voetballen Wijnen.
De podcast.
Voetballen Wijnen met Robin en Eva.
Woe! Nou, hoorde je dat ik nu de tweede keer niet de podcaster tussendoor zijn?
Ja, ik ben heel trots op je.
Nou, dat is waarvoor ik het doe. Mijn enige doel in het leven.
Mm-hmm.
Vandaag bij Voetbal en Wijnen wordt er wijn gedronken. Nee, want hoor. Dat is wat wij doen. En we hebben een andere favoriet van onze lokale kruidenier. Een Fantini. Dat is een witte wijn gemaakt van de Pecorino-druif.
Mm-hmm.
Dat is een Italiaans druifje.
Dat klopt helemaal.
Nou, en wat een fijn druifje het is.
Cheers.
Proost.
Salute.
Salute.
Salute a tutti. Maar weet je wat Pecorino nog meer betekent?
Dat is een kaassoort.
True. En Pecorino heeft in de volksmond ook nog een betekening.
Betekenis.
Het kan zijn dat ik dit niet goed herinner.
Oké.
Maar schijnbaar is het ook een hondenpoepje.
Een hondenpoepje.
Een hondenpoepje.
Een pecorino.
Een pecorino.
Nou, dat maakt het de after smaken een beetje gek.
Maar weet je wat ook een beetje een hondenpoepje is?
Nou.
Of shitty.
Vertel.
Als je met een blessure komt te zitten.
Dat is voor voetballers zeker wel vervelend.
Nou ja, ik denk dat dat voor iedereen vervelend is. Ik bedoel, als jij voor je werk moet typen en je breekt je arm, dan heb je ook al een soort van probleem, toch?
Het is voor iedereen vervelend, maar voor voetballers die...
zichzelf belangrijker vinden dan de rest van de wereld.
Ik wilde zeggen, hun werk hebben gemaakt van sport beoefenen. Is dat vrij vervelend?
Ja, maar als jij je werk hebt gemaakt van data invoeren en je kan geen data invoeren omdat je je arm hebt gebroken, dan is dat ook vrij vervelend.
Dat is ook vervelend. Is ook. Dat is altijd vervelend. Nou... Silver lining.
Dat het voor iedereen vervelend is?
Een verstrekking, een verstuiking, een verscheuring, een breuk. Voor iedereen.
You're never alone.
Ja.
Walk on. Over blessures gesproken. 9 van de 10 keer gebeuren die natuurlijk gewoon op het veld. Als jij probeert iets te doen en dan doe je dat niet goed. Of iemand anders zegt, dan ga je niet doen. En dan doet hij iets bij jou en dan doet het pijn. Dat soort dingen. Maar je hebt ook mensen die blessures oplopen... Door gewoon hele domme dingen.
Vertel, vertel meer.
Nou, begin deze maand van oktober 2022, is er een Engelse speler genaamd Courtney Baker Richardson. En die speelt voor Crewe.
Oké.
Die kan even niet spelen omdat hij iets met een spier in zijn heup heeft. Want hij was op zijn Xbox aan het spelen. Toen plofte hij op de bank neer en dat ging fout.
Bij het neerploffen op de bank ging het fout?
Ja.
Oké. Okay.
Dus ja, hij was gewoon had vrij. Hij zat op de Xbox, plofte die op de bank tijdens het spelen en dat ging fout.
Ik heb hier een aantal... Ten eerste is het niet goed om op je Xbox te zitten. Je moet gewoon op de bank zitten. Ten tweede, waarom sta je te gamen? Waarom sta je tijdens het gamen?
Nou, luister, ik zie jou ook spelletjes spelen en dat gaat er heel intens aan toe... En dan zit je ook wel eens op het puntje van de bank.
Maar ik zit wel.
En soms dan spring je ook wel eens in de lucht.
Nee, dat gebeurt niet zo vaak hoor. Dat gebeurt niet zo vaak. Zeg maar bijna niet. Zeg maar gewoon nooit. Maar goed, oké. Okay. Hij plofte verkeerd neer.
Ja.
En heeft hij dan een hele harde bank of zo?
Weet ik veel.
Een spijkerbank.
Ja, misschien heeft hij gewoon een gevoelige heupen, dat kan.
En maar heeft zijn club nu gezegd van die Xbox gaat de deur uit?
Nee, dat is een plek waar hij eerder al blessures heeft gehad. Dat kwam gewoon lullig uit. Ik verwacht ook niet een blessure te krijgen als ik op de bank ga liggen. Ik verwacht juist een blessure te voorkomen door op de bank te gaan liggen.
Ja,
het zou niks ernstigs moeten zijn. Hij zou er vrij snel vanaf moeten komen. Maar het is wel... Het is
vervelend.
Lullig. Maar zo is hij niet de enige. Want ik dacht...
Er zijn meer jongens die Xbox spelen en daardoor geblesseerd raken.
Nee, nou meestal raken mensen geblesseerd door het spelen op een PlayStation.
Oh ja,
want
daar
komt ze.
Die
dingen zijn zo tyfus lelijk.
Ja,
gewoon
maar.
Alleen al door het kijken daarna heb je blessure aan je ogen.
Voor de luisteraars die het niet weten, ik heb een PlayStation 5 staan in de huiskamer.
Wat bougie.
En het is echt een geweldig ding. Ik knijtersnel. Ik vind hem wel mooi. En de Xbox is gewoon... no offense naar alle Xbox gamers, maar ik ben een PlayStation gamer.
Shots fired.
Ja, ja.
Ga je lekker?
Zeker. Ja? Zit helemaal in mijn sas. Het is de Pecorino drive. Die haalt het helemaal in me boven.
Nou, wil je dat ik nog even doorgaan of is het nu klaar?
That's what she said.
Oké. Okay. Marco Asensio.
Dat is een goede voetballer van Real Madrid.
Klopt. En die heeft op een gegeven moment een Champions League duel tegen Apoel Nicosia. En moest hij stoppen. Hij had zijn benen geschoren. En hij had een soort van ingegroeid haartje op zijn been daardoor.
Ja.
En dat was gaan irriteren. Toen had hij een soort van puist gekregen. En daardoor kon hij geen sok meer dragen en geen scheenbeschermer.
Oh, ja, dat is vervelend.
Ja, welkom in de wereld van vrouw.
Ja, krijgen jullie dat ook heel vaak, ingegroeide haren?
Als van ons wordt verwacht dat we nooit haar op ons lichaam hebben, dan hebben wij met enige regelmaat wel eens een puistje her en der, omdat er iets de verkeerde kant op groeit.
Vervelend. Ja, maar ja, als voetballer is het toch niet de noodzaak daar om je benen te scheren? Of ligt dat nu aan mij?
Misschien vindt hij dat gewoon fijn.
Dat kan.
Misschien houdt hij gewoon van een glad geschoren been.
Ja, tuurlijk.
Misschien heeft hij een haarfobie.
Dan had hij ook geen haar meer op zijn hoofd gehad.
Ja, maar misschien heeft hij een lichaamsbeharingfobie.
Oké.
Okay. Misschien heeft hij wel een scheenhaarfobie. Misschien heeft hij juist al een scheenhuidfetish.
Oké.
Okay. You don't know.
Interesting. Continue.
Rio Ferdinand, voormalig Engels verdediger.
Een van de beste Engelse verdedigers.
Had op een gegeven moment een dagje vrij. Ging met zijn voeten op tafel liggen naar de televisie kijken. En toen had hij een peesontsteking.
Had hij ook een Xbox?
Nee. Wel een PlayStation.
Ja, precies. Oké. Okay.
Mario Gomez.
Portugees voetballer.
Die had op een gegeven moment een voetblessure op het veld. En daar baalde hij van.
Ja.
Toen was de arts erbij op het veld. Probeerde die voeten te verhelpen. Die had een koffertje bij zich. Maar die Mario, die vond het allemaal te lang duren. En die was gefrustreerd. En die slaat tegen die koffer aan met zijn hand. En wat bleek uiteindelijk? Dat die voetblessure helemaal niet zoveel voorstelde. Daarentegen brak hij wel zijn hand op het koffertje.
Oh, Mario.
Patience is a virtue, dames en heren. Even tot 10 tellen. Maak er 11 van als het moet, maar gewoon even tellen. Philippe Mexes.
Oké. Okay.
Fransman. Die was lekker onder de zonnebank gaan liggen. En toen raakte een oog beschadigd. En daardoor moest hij een paar potjes missen.
Had hij zijn ogen open tijdens het...
Geen idee.
Smeren keren.
Geen idee. Maar hij deed niet goed.
Nee.
Sowieso zonder bank kids niet goed voor je. Maar dat maakt niet uit. Dit is misschien wel een van de meest opvallende. Santiago Canizares.
Dat zegt me echt helemaal niks, deze naam. Okay.
Dat was een keeper voor Spanje.
Oké. Okay.
En die moest het WK van 2002 missen. Omdat hij in het hotel zijn flesje aftershave op zijn grote teen liet vallen. En dat flesje brak. En een van de scherven ging regelrecht zijn teentje door en sneed regelrecht dat peesje door.
Oké. En dan mis je gewoon een WK, wat voor veel voetballers zeg maar het summum is van hun carrière.
Ja.
Doordat je...
Omdat je gewoon lekker wil ruiken voor die andere boys in de kleedkamer.
Ja, dat is ook belangrijk als je zeg maar 25 plus stinkende mannen hebt.
Ja, dus dan gaat er misschien moeten we toch weer even de schoolbank in wat betreft persoonlijke verzorging. Want het gaat fout bij aftershave, het gaat fout bij benen scheren. Misschien moeten we toch met z'n allen iets vaker even een uurtje bij elkaar gaan zitten en het hebben over ontharen, parfumeren, decoreren, et cetera.
Nou, als jij die les kan voortzetten, ben ik daar gillend bij. Gelukkig ben ik al goed onthaard.
Ik wil net zeggen, ik denk dat jij beter mij kunt leren hoe je een glad oppervlak creëert. Dat ik met mijn vingertjes over jouw kopje heen strijk.
DNA, dat is een eerste stap, denk ik.
Okay.
En dan...
En daarna gewoon scheermes eroverheen jassen.
Ja, dat doet meestal wel het trucje.
Okay.
En nu zou ik iets moeten zeggen over trucjes. Dat is het obvious bruggetje.
Mm-hmm.
Alleen... Dat zou weer zo obvious zijn. En we zouden voetbal en wijn niet zijn als we dus de meest obvious keuze zouden nemen. Ik laat dit bruggetje even voor wat het is. En we gaan gewoon over naar de dingen die mij in ieder geval opvielen de laatste tijd. 21 november, dat is normaal gesproken in de voetbalwereld niet per se een hele spannende datum. Maar...
Ik weet het.
Vertel.
21 november, dat is meestal zo rond de tijd van het jaar dat Sinterklaas het land inkomt.
Mm-hmm.
Dus komt er een soort van intocht van Sinterklaas, mede mogelijk gemaakt door de Eredivisie. En dan zijn alle spelers van de Eredivisie zijn pieten.
Zou heel leuk zijn.
Yo, ben ik gillend bij.
Is niet het geval. 21 november is namelijk de startdatum van het WK. WK 2022 in Qatar. En omdat het in Qatar is...
Is het kut?
Ja, absoluut.
Niet zozeer dat alles in Qatar kut is. Dat is natuurlijk
nee, maar netjes, het is maar... Qatar is niet een heel netjes land.
Mensenrechten zijn niet echt heel
staan
belangrijk.
Niet per se op nummer 1 daar. Nee. Nou ja, af voor de, zeg maar, normaal gesproken wordt het in het noordelijk halfrond in ieder geval in de zomer gehouden. En nu wordt het dus in de winter gehouden, wat ervoor gaat zorgen dat wij in ieder geval in Nederland waarschijnlijk om 11 uur 's ochtends met onze trui oranje gesminkt voor de buis gaan zitten, terwijl de kachel vol staat te loeien en een kopje thee op ons staat te wachten.
Ik denk eerder dat je gewoon in je werkkleding, achter je laptopie of op de vloer... Ik denk, je bent gewoon aan het werk.
Ja, want de wedstrijden worden gespeeld om 11 uur, 2 uur en 5 uur. En dan 8
uur
's avonds. Ja, dat is de laatste speelronde en de knock-out fases. Maar 11 uur, 2 uur, 5 uur en 8 uur de eerste 2 weken. Dat is natuurlijk niet heel erg leuk. Maar goed, als het ergens anders op de wereld was gehouden dan Europa of et cetera, dan heb je altijd natuurlijk tijdsverschil. Maakt het wat vervelender dat het in de winter is. Maar we komen even terug op het feit dat Qatar natuurlijk niet per se een heel vredelievend, menslievend land is.
Op het moment.
Op het moment. En daar zijn heel veel landen, in ieder geval in Europa, die daar nu op reageren. En zo gaat er in Frankrijk, in verschillende steden, echt grote steden, geen promotie plaatsvinden voor het WK. Dus er wordt geen voetbal uitgezonden. En dan gaat het om de steden Lille, Straatsburg, Reims, Bordeaux en Marseille.
Maar wacht even, er zit een verschil tussen, er gaat geen promotie plaatsvinden voor het WK en er gaat geen wedstrijd uitgezonden worden?
Na allebei.
Wauw.
In ieder geval niet aan een groot publiek, dus er zullen vast wel kroegen zijn waar je het...
Oh, dus het wordt wel, je kan het wel gewoon thuis kijken als je het wilt zien.
Dat wel,
maar
absoluut.
Maar het is niet dat we met z'n allen op het plein staan met een groot doek en...
Nee. Okay. Nee. Pierre Rabadan, Parijs gemeenteraadslid voor sport. Die noemt dat de ecologische en sociale omstandigheden in Qatar als zijn de argumenten voor de keuze. Daarbij speelt dus ook dat het kampioenschap in november, december, plaatsvindt en niet in de zomermaanden. Zij gaan er dus in ieder geval niet achter staan dat het WK daar wordt plaatsgevonden. Genomen. Daarnaast is er ook nog de kledingsponsor van het Deense elftal. Dat is Hummel. Mm-hmm. En die heeft deze week een nieuwe tenues van het Deense elftal bekendgemaakt, waarmee ze op het WK gaan voetballen. Die zijn compleet rood, zwart en wit.
Oké.
Dus de kledingsponsor en het logo zijn niet zichtbaar, omdat die in dezelfde kleur zijn. Omdat zij hebben aangegeven geen sponsoruiting te willen doen op het WK.
Oké.
Omdat zij zijn dus dusdanig tegen Qatarese
beleid.
Dat zij zoiets hebben van, ja, hier willen wij geen reclame aan hangen. En we zijn natuurlijk wel sponsor van de ploeg. Dus krijgen van ons gewoon de outfits.
Tuurlijk, de ploeg kan er niks aan doen dat het WK in Qatar plaatsvindt.
Nee, maar zij kunnen er wel iets aan doen of zij zichtbaar zijn of niet. En zij hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk zichtbaar te zijn.
Vind ik heel sterk.
En dat is inderdaad heel sterk.
Vind ik heel sterk. Want weet je, uiteindelijk komt het erop neer. De WK gaat toch wel door. We kunnen net zo hard gillen. We kunnen het net zo kut vinden met z'n allen. Laten we ook niet gaan liegen. We gaan ons nog gewoon kijken.
Het maakt mij niets uit voor de wedstrijden, zeg maar. Ik ben nog steeds een liefhebber van voetbal ik ga gewoon die wedstrijden
maar
kijken.
Maar ik denk dat dat ook het dubbele daaraan is. Ik denk dat mensen wel willen boycotten. Want ik denk dat niemand het ermee eens is dat er mensenrechten worden geschonden.
Nee.
Maar ja, je wil wel je wil wel gewoon voetbal kijken, toch?
Ja, WK is wel... Ja, en wel een prestigieus groot toernooi. Het is één keer in de vier jaar. Je kijkt er onwijs naar uit. Weet je, het is wel...
Meer gewoon eens van laten we niet doen alsof we heiliger zijn dan de paus. Maar ik vind dit wel een hele sterke. En ik, het is eigenlijk jammer dat de grotere... Niet dat Hummel niks is.
Nee, maar dat een Nike dat of een Nike Adidas of zo of daar niet
ook op die manier een uiting aan geeft.
Nee, ja, dat is inderdaad een gemiste kans, denk ik.
Want ook als je kijkt... Nou, hè, dan kan je het ook gaan hebben over... Okay, waar staat zo'n merk dan voor? Want vooral Nike is de laatste paar jaren heel erg druk bezig geweest met een soort inclusive campagne.
Mm-hmm.
He, iedereen is belangrijk, ongeacht geslacht, ongeacht huidskleur, ongeacht religie of seksuele voorkeur of wat dan ook.
Mm-hmm.
Ja, okay. Maar waarom dan ook niet zo'n actie zoals wat Hummel doet?
Ja.
Want Qatar vindt niet iedereen even belangrijk.
Nee, nou ja, in principe, kijk, Hummel heeft dit op het moment dat wij deze podcast opnemen, ruime week geleden bekendgemaakt.
Mm-hmm.
Nike kan nog, wat mij betreft, Nike en Adidas kunnen wat mij betreft nog een statement maken, zeg maar, daarop inhakend. Maar,
nou ja, het is niet eens zozeer statement maken, het is meer sta je achter wat je verkondigt.
Ja.
Tuurlijk, je hebt contracten met teams en wederom ploeg zelf is er niet voor verantwoordelijk dat het in Qatar wordt georganiseerd. Maar je kan wel een hele duidelijke boodschap de wereld in helpen.
Mm-hmm.
Verandert het uiteindelijk iets voor de situatie in Qatar? Nee. Maar je kan op zijn minst zeggen dat je het er niet mee eens bent.
Nee, het creëert wel bewustzijn. Het is heel goed dat zeg maar de hoeveelheid aandacht die er in groeiende mate aan wordt gegeven, dat al gebeurt, want dat creëert wel een begrip van mensen van, oh ja, weet je, dit soort praktijken leven nog steeds.
Ja.
En
met dit soort praktijken hebben we het over het feit dat er een hele hoop mensen zijn omgekomen tijdens het bouwen van stadions, ja, en
absoluut,
dergelijke. Wat gewoon, dat kan niet, jongens.
Maar dat ook. En ik wilde deze eigenlijk bewaren voor de WK-special die er aan gaat zitten komen. Maar in Qatar hebben ze het ook niet zo heel erg op homoseksualiteit.
Mm-hmm.
En daardoor zijn er dus laatst een aantal Britse journalisten naartoe gegaan om te kijken wat de status daarvan is en hoe er wordt omgegaan met eventuele homoseksualiteit als fans daar naartoe gaan.
Mm-hmm.
En in principe geeft de Qatarese overheid samen met de FIFA aan van nou, die zijn allemaal veilig. Maar het is nog niet heel recentelijk dat allemaal niet het geval is geweest. En daarnaast is het in Qatar op dit moment ook nog de wet. Als jij wordt aangerand of seksueel wordt behandeld op een manier waarop je dat niet wil, dan kan je dat aangeven. Maar als de belager zegt dat dat niet gedaan is, en dat is een man, en jij bent als victim een vrouw, dan is de kans zeer groot dat je als vrouw nooit het gelijk gaat halen. Daar zijn ze heel erg ingedoken. Wat zijn de cases die daar zeg maar uit hebben gestaan en nog steeds spelen?
Ja.
Dat zijn er nog steeds best wel een hele hoop.
Ja.
Dus was er ook de vraag aan Qatar en aan de FIFA van ja, het moment dat iemand seksueel wordt behandeld, seksueel wordt bejegend, mishandeld. Wat is dan de consequentie die eraan hangt? Zijn die mensen vrij en veilig om dat aan te geven bij de instanties? Of moeten ze dat maar
voor lief nemen
en verder met hun leven? Wederom hetzelfde. In principe zegt de FIFA en Qatar van iedereen is veilig. Maar er is zelfs een vrouw geweest. Volgens mij is dat een Mexicaanse vrouw, een official vanuit FIFA. Of in ieder geval vanuit een voetbalinstantie. Die seksueel mishandeld werd.
Mm-hmm.
En dat aanhad heeft gegeven. En vervolgens een dusdanig lange juridisch gevecht heeft gehouden.
Mm-hmm.
Waarin ze zich niet veilig heeft gevoeld. En niet gesteund heeft gevoeld door de overheid.
Mm-hmm.
Waardoor ze op een gegeven moment gewoon heeft gezegd van nou, ik stop met deze baan. Ik ga terug naar Mexico.
Ja.
Nou, het is niet echt bepaald een land waarvan je zegt van we gaan daar lekker naartoe. En we gaan zeg maar in de oranje zone hangen. Want wat wel een feit is, en dat is helaas ook nog steeds zo, dat het moment dat er een sportevenement is, dat seksuele mishandeling zeg maar een piek heeft. Of in ieder geval meer is dan op momenten dat dat niet het geval is. Nou, dat komt natuurlijk omdat er mensen begaan zijn met een sport. Daar komt alcohol bij kijken, et cetera. Nou, ga zo maar door. Er zijn legio argumenten te verzinnen waarom dat zo is. Of aan te wijzen. Dus het moment dat je daar naartoe gaat en weet dan dat, dat het absoluut niet veilig is.
Ik ga dit proberen zo kort mogelijk te houden.
O jee.
Want ik zit me echt op te vreten hier. Oeh, dit zijn namelijk onderwerpen. Hier kan ik heel lang en heel gepassioneerd, zullen we maar zeggen, over spreken. Want alles wat jij net hebt gezegd, is waar. Maar is in westelijk Europa, in Nederland, ook nog steeds waar. Want als jij hier zegt, als vrouw zijnde, dat er iemand aan jou heeft gezeten, of het nou een man of een vrouw was, en jij het daar niet mee eens was, dan alsnog krijg je eerst 80 keer naar je hoofd geworpen. Ja, hè, stel je niet zo aan. Ja, hè, was het nou echt zo erg? Ja, hè, vroeg je er niet zelf ook een beetje om? En dat is niet alleen bij vrienden en familie of mensen op straat. Dat is net zo goed als je naar de instanties gaat. En inderdaad, het duurt allemaal ontzettend lang. Ook hier duurt het ontzettend lang. En we moeten er eens met z'n allen van uitgaan dat wanneer iemand zegt, dit is mij overkomen, dat dat is overkomen. Ongeacht of je een man of een vrouw bent, we moeten mensen gaan geloven. Want ik kan jou garanderen dat de keren dat iemand daarover heeft gelogen, echt aanzienlijk minder, bijna niet heel zijn ten opzichte van de keren dat iemand echt daadwerkelijk het gemeend zegt. Daarnaast is het natuurlijk van de zotte dat zelfs iemand die werkt voor de organisatie die het organiseert, gewoon de baan opzegt, terwijl het hen zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt daar, dat zelfs zij de baan opzegt omdat het niet te doen is. En dan hebben we het dus nog niet eens over de mensen die letterlijk zijn overleden voor dit evenement. Thank you for coming to my TED Talk. En nu door naar het WK van 2030.
Precies waar we naartoe willen, denk ik. Die gaat hopelijk wat dichter bij huis plaatsvinden. En hopelijk in landen waar het een stuk beter ingeregeld is.
En hopelijk met nog meer vrouwelijke officials.
Dat zou sowieso heel tof zijn. En een goede stap. Maar er zijn een aantal, ja, rond, weet je wel, het WK waar we nu naartoe aan het leven zijn, zijn altijd, wordt er altijd al uitgekeken naar het WK na het volgende WK. Dat betekent dus het WK in 2030. Er zijn nu een aantal landen die hebben zich aangemeld voor organisatie. Dat zijn onder andere het gezamenlijke bid Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili.
Oeh,
en dat zou dan 100 jaar zijn na het eerste WK in 1930, wat in Uruguay werd gehouden.
Okay.
Dus dat is een heel mooi symbolisch moment. Ja. Een ander is Egypte, Griekenland en Saoedi-Arabië. Mm. Nou, daar hebben we er weer een. Dat leidde meteen tot kritiek natuurlijk, overigens geheel terecht, want in Saoedi-Arabië is het ook nog niet allemaal koek en ei en gezellig en leuk voor iedereen. Dus laten we het daar niet houden. Maar Portugal en Spanje hadden zich ook kandidaat gesteld, wat natuurlijk twee gigantisch voetballanden zijn. Maar daar heeft Oekraïne zich nu bij aangesloten. En die gaat
heeft
onder de
Oekraïne
noemer.
Heeft Oekraïne geen andere dingen te doen op het moment?
Nou ja, ik hoop dat het over 8 jaar wel een stuk veiliger en alweer dat de oorlog is gaan liggen.
Ja, ik ook, maar are you kidding?
Nou ja, ze hebben zich zeg maar aangesloten bij dat bid. Ja, met het idee dat voetbal kan bijdragen aan hoop en vrede. En daar staat het meer voor. Ik denk niet per se dat het moment dat zij dit winnen, dat het ook daadwerkelijk in Oekraïne georganiseerd gaat worden.
Ja, dan krijg je een beetje dat Eurovisie Songfestival tafereel. Voor de mensen die niet Eurovisie Songfestival kijken, luisteren of volgen, ga dat doen, want het maakt je leven echt stukken beter. Dit jaar heeft Oekraïne gewonnen en Engeland stond op een very close second. Maar eigenlijk wisten we allemaal wel dat Oekraïne ging winnen. Want naast het feit dat ze wel een leuk nummer hadden, de omstandigheden natuurlijk die daar plaatsvinden, is het gewoon een ontzettende show of support dat heel veel mensen dan gaan stemmen op zo'n land. En dat is leuk, maar de winnaar mag altijd het volgende jaar organiseren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus dat gaat nu in Engeland plaatsvinden, in plaats van in Oekraïne.
Ja.
Maar dan leuk, dan win je zo'n bid en dan. Je hebt er helemaal geen kut aan.
Een ander moment deze week wat is opgevallen. Even weer terug naar de daadwerkelijke wedstrijden. PSV heeft op het moment van opnemen zojuist gewonnen van FC Zürich in de Europa League. Ze hebben FC Zürich nogal pijn gedaan. 5-1 uitgewonnen.
Bijna net zo erg als waarmee Ajax heeft verloren.
Oeh, ja, dat was pijnlijk. Grootste Europese nederlaag sinds mensenheugenis.
Nou, het is eigenlijk ook wel fitting dat het dan bij de grootste Nederlandse club gebeurt, toch? Best poëtisch.
Poëtisch. Maar terug naar PSV. In aanloop, volgens mij heb ik dit eerder tijdens een van onze podcastafleveringen al behandeld.
Het zijn er zoveel.
Het zijn er inmiddels alweer 7. Nou. Aflevering 7. Ruud van Nistelrooy is natuurlijk de trainer van PSV. Ja. En die heeft een zeer rijk verleden als gigantisch goede spits. Mm-hmm. Ook in het Nederlands elftal. Maar een van de meest mooie momenten van Ruud van Nistelrooy vind ik nog steeds het moment tegen Andorra. Hij miste een penalty, werd zo erg geplaagd door zijn tegenstander. Het moment dat hij daarna scoort, ging hij pontificaal voor hem staan en heel erg in zijn gezicht juichen.
Zich heel erg kinderachtig gedragen.
Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Het is zo'n moment, dat zal je altijd bijblijven. En op dat moment doe je dat natuurlijk vanuit een hele nare emotie. Maar we hebben er allemaal om kunnen lachen, smalelijk om kunnen lachen. Maar zo ook de trainer van FC Zürich. Die stipte dit nog aan in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Mm-hmm. Hij had heel veel respect voor Ruud van Nistelrooy als doelpuntenmachine en et cetera, et cetera. Maar ook hij had het moment tegen Andorra nog vers op zijn netvlies staan. Dat vind ik toch wel grappig dat ik niet de enige ben. En dat ook gewoon, zeg maar, een trainer van een tegenstander van PSV dat ook nog zich herinnert.
Ja, maar dat valt ook wel een beetje onder de iconische momentjes, toch?
Ik had helemaal niet het benul dat dit buiten Nederland zo'n moment is geweest. Volgens mij, het moment dat Ruud van Nistelrooy dit deed, was ergens in, het zal zijn begin de jaren 2000. Hadden we nog geen Twitter.
Maar kom op, voetbal is niet zo groot geworden omdat no one gives a fuck.
Nee, oké. Okay. Het is gewoon mooi, weet je, dat kleeft altijd aan.
Weet je wat, gaan jullie elkaar even opbellen? Kunnen jullie onderling lekker...
Even over Ruud van Nistelrooy.
Lachen over dat momentje.
Kan het iedereen aanraden, we zetten het in de show notes. Is het alweer tijd voor 30 seconds rapid fire?
Ja.
Ben je er klaar voor?
Do me, baby.
Oké, jemig. 3, 2, 1. Wie wordt de wereldkampioen? Tik, tak, tik. Tak.
Italië.
Het enige land wat zich niet geplaatst heeft voor het wereldkampioenschap. Kies jij uit als wereldkampioen.
En daarom wordt het wereldkampioen.
Oké, dan gaan we. Ronde 2. Wie wordt de wereldkampioen?
Niet Italië.
Oké, vrouwen Engeland of vrouwen US?
De geschiedenis zegt ons vrouwen US, maar ik ga voor vrouwen Engeland.
Nou, dan heb je het goed, want de vrouwen Engeland hebben van de vrouwen US gewonnen deze week. Mbappé of Haaland?
Haaland.
Ronaldo bij Manchester United. Moet hij worden opgesteld of moet hij wegwezen?
Hij moet niet zo mouwen.
Ryan Reynolds of Rob McElhenney?
Ryan Reynolds.
Is het alleen maar omdat zijn partner bij Wrexham een wat moeilijke naam heeft?
Nee. Okay. Ik heb gewoon nog nooit van mijn leven een aflevering It's Always Sunny in Philadelphia gezien.
Nee, ik ook niet. Als je dat wel hebt gezien als luisteraar van de podcast Voetbal en Wijnen, laat dan ons vooral weten of wij dat moeten doen of vooral niet.
Ja. Over Wrexham gesproken. Nee, ik ga niet opnieuw een 3 minuten betoog houden over waarom je dat moet kijken. Maar er is op Prime, wat is dat? TV, streaming, die ene app waar A Lord of the Rings op staat. Daar is nu een nieuwe documentaire uitgekomen. De Parels van Amsterdam. En dat gaat over 3 Ajax boys tijdens hun seizoen 2021-2022.
Oké.
Okay. En die heb ik nog niet gezien, want ik was werkzaam aan het kijken. Dus die review, die houden jullie nog van me te goed. Die krijgen jullie volgende week. En dan ga ik je vertellen of dat het de moeite waard is om 1 uur lang en 3 kwartier naar een Ajax documentaire te kijken. Die niet over Johan Cruijff gaat. Cruijff. Johan Cruijff.
Johan Cruijff. Dan blijven we in het hoekje Ajax. Of in ieder geval ex-Ajax. Anthony. Deze zomer natuurlijk voor heel veel geld naar Manchester United vertrokken.
Mucho centjes.
Die heeft nu een nieuw huis gevonden.
Okay,
en dat is het oude huis van een ander voormalig United-speler, Paul Pogba.
Oké. Okay.
Zijn beelden gemaakt door het Britse ESPN. En daarin staan nogal een aantal meubels, et cetera, in het huis van nu Anthony. Mm-hmm. Waarin de initialen van Paul Pogba nog te zien zijn.
Oké. Okay.
De beste man, hoe zullen we het zeggen, had nogal een hoge pet van zichzelf op.
Hoe lang heeft hij bij United gespeeld?
Poeh, toch wel flink lang. Hij is daar
Pogba?
Volgens mij een jaar of 4, 5. Hij,
genoeg om heel veel initialen in zijn meubilair te laten.
Ja, in ieder geval, de initialen stonden nog in de biljarttafel. Ze stonden nog in de trap.
In de trap?
Ja.
Waarom zou je in de biljarttafel kan ik ergens nog wel inkomen. Maar dat is niet zo moeilijk om te vervangen als het in de stof staat of zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar waarom zou je in de trap? Zodat mensen letterlijk over je heen kunnen lopen?
Hij zal er vast wel een andere betekenis bij hebben. Ik denk niet dat hij er op deze manier naar gekeken heeft. Paul Pogba is niet iemand die over zich heen laat lopen. Hoewel
niet heel goed gekeken.
Hij nu wel betrokken is bij een afpersingszaak. Maar daar spreken we vast waarschijnlijk in een volgende podcast.
Vast waarschijnlijk.
Ja.
Zeker en vast.
Zeker en vast. Hè?
Vast en zeker.
Blijven in het hoekje Ajax.
Ja, echt?
Nou ja, dat is toch de grootste club van Nederland.
Mm-hmm.
Ik weet natuurlijk dat een van de dingen die mensen fascineert is, wat doen voetballers nou daadwerkelijk in hun vrije tijd? En hoe gaan ze met elkaar om? En hoe ziet het er achter de coulissen uit? Nou ja, in principe zijn het gewoon mensen. Ze hebben net zoals wij WhatsApp-groepjes.
Echt?
Ja.
Ja, maar Luc de Jonge toch een WhatsApp-groepje haarproducten en zo.
Aflevering 2 van de Voetbal en Wijnen. Luister terug na deze aflevering. Een aantal Ajax-jongens of ex-Ajax-jongens. Spelers als Matthijs de Ligt, Kai Sierhuis, Dani de Wit, Zian Fleming, Carl Eiting. Die hebben een WhatsApp-groepje. Die zaten met elkaar in de jeugd. Op een gegeven moment is er een interview geweest met Karel Eiting. En die heeft dan wat dingen laten weten hoe het in zo'n WhatsApp-groep eraan toe gaat. En het zijn eigenlijk best wel nuchtere jongens. Want ze hadden een belofte naar elkaar gedaan om elkaar, zeg maar, met de beide benen op de grond te houden.
Ja.
Het moment dat er een van de heren ging zweven, zou die uit de WhatsApp-groep gegooid worden. Nou, er is één iemand ooit uit de WhatsApp-groep gegooid vanwege diva gedrag. En dat is niemand minder dan Matthijs de Ligt. Want die ging op een gegeven moment poseren met Italiaanse maatpakken.
Ja.
En dat vonden de andere heren net even een...
They just jealous.
Ja, ik bedoel, als je bij Juventus gaat voetballen, dan hoort daar wel een maatpak bij.
Toch? Ik bedoel, luister, mannen, doe jezelf een lol. Ongeacht waar je op valt, ongeacht wat er op jou valt. Iedereen vindt je aantrekkelijker in een mooi maatpak. Just saying.
Statement of the year.
Another hot take. Mensen die vrouwen aantrekkelijk vinden, die hebben toch altijd rokjesdag waar ze heel erg naar uitkijken in de lente.
Mm-hmm.
Als het dan warm genoeg is, dat er weer rokjes worden gedragen.
Mm-hmm.
En dat we dus allemaal weer puist op onze benen hebben, omdat we niet goed scheren. Heb ik dat ook meteen mooi voor je verpest. Heyo. Yeah. Mensen die op mannen vallen, hebben dat dus ook. Maar dan gaan zeg maar de jasjes uit en dan gaat het overhemd, dan gaat die mouw omhoog. En dan komt de hopelijk goed gevormde onderarm tevoorschijn.
Oké.
Okay. Ik kan jou vertellen, ben ik niet boos op.
Ja, ik heb niet zo'n onderarmen ding. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat...
Geloof mij, ik en mijn onderarmen ding hebben niks om over te klaren.
Oké, nou... Ik word hier een beetje verlegen van. Ik denk dat we daarmee bij het einde zijn gekomen voor deze aflevering. Als je hebt geluisterd en je vindt dit een erg leuke aflevering, laat dan vooral...
Of je wilt meer weten over maatpakken, waar je die kunt halen, hoeveel het kost en wat voor een baat je kunt hebben bij een onderarmendag.
Of hoe groot mijn onderarm is. Stuur een berichtje via de Instagram van Voetbal en Wijnen. En laat een review achter waar je deze podcast ook luistert. Is dat in Spotify, dan doe je het daar. Apple Music, et cetera, et cetera.
En wil je heel graag je steun betuigen aan alle mensen in Qatar of alle zichzelf identificerende als vrouw zijnde in Nederland en westelijk Europa? Vooral doen! Hardop! Iedere dag, elke keer weer. Heel.
En steun Amnesty International in hun strijd tegen Qatar.
Thank you.
Dit was het. Tot volgende keer.
Bye!
You.